Luister naar Studio Den Haag als je wilt weten of het gaat lukken om een kabinet met de PVV van Geert Wilders te vormen. We vertellen je alles over de langslepende kabinetsformatie, over wat de opvallendste momenten zijn in de Tweede Kamerdebatten en belangrijker wat er wordt gezegd als de microfoons uitstaan, in de wandelgangen dus. Je vindt Studio Den Haag in je favoriete podcast-app.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom bij BNR's Big Five van de CEO. Het is natuurlijk de week van Prinsjesdag, de dag van Prinsjesdag zelfs. En in die week vragen wij ons af, welke koers moeten we nu varen met Nederland? Een economische crisis legt natuurlijk pijnpunten bloot en maakt dat we allemaal toch weer naar de overheid kijken. Maar hoe staat het bedrijfsleven daar dan tegenover? Welke rol wil het bedrijfsleven in de samenleving spelen? En natuurlijk wil ik ook weten hoe de kopstukken van de grote bedrijven omgaan met deze complexe tijd. Gisteren was Marjan van Loon, president-directeur van Shell Nederland, bij mij te gast. En in dat gesprek gaf ze aan dat er meer besef moet komen wat Shell betekent voor Nederland in positieve zin, en dat we vooral geen hek om Nederland moeten bouwen. Nou, je kunt dat gesprek terugluisteren in de BNR-app. Vandaag de scheidend voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Misschien wel de machtigste man van Nederland en toch ook wel een beetje de vader van de CEO's, Hans de Boer van harte welkom. We hebben afgesproken elkaar te tutoyeren. Zie je jezelf ook een beetje als die vaderfiguur?
Ja, dat komt nogal ouderlijk op me over.
Nou, je kan een hele jonge vader zijn, hoor.
Ja, nee, en dat kan inderdaad. Ik denk meer een goed familielid, een broer. Een oudere broer misschien. Ja.
Ja, en hebben ze een beetje naar die broer geluisterd?
Ja, we hebben, zoals dat gaat in een jongensgezin, we spreken elkaar de waarheid, we luisteren naar elkaar, we corrigeren elkaar. En dat is prima gelopen in de afgelopen 6 jaar en 3 maanden.
Zo, en dan zitten we nu op eigenlijk een heel bijzondere dag. Met jou mag ik nu dit gesprek voeren. Op een dag dat we straks natuurlijk de troonrede gaan krijgen, het aanbieden van een miljoenennota. Je bent daar niet bij, want jouw opvolger Ingrid Thijssen die neemt nu echt het stokje over. Ja. Wat voel jij op zo'n dag?
We hebben afgesproken vandaag Ingrid op het podium en ik achter het gordijntje. En ik vind het eigenlijk wel genoegelijk, wel relaxed. Ik doe dit nou nog voor jou, omdat ik BNR een mooi station vind en jou een prima journalist. Dus dacht ik van, nou, vandaag, vanochtend doe ik het nog even. Maar voor de rest zal je me de komende tijd heel weinig, of liever niet meer zien en horen in dit soort media.
En wat is daar de reden voor dat je zegt, ik wil echt even, het voelt ook ergens bevrijdend, want dat hoor ik je een beetje zeggen tussen de regels door. Ja.
Nou ja, kijk, het is een prachtige baan. Hè. Dat moet ik straks nog even een keertje zeggen. Een prachtige baan, voorzitter van alle werkgevers in Nederland. Je ziet zoveel leuke, interessante dingen. Je ontmoet zoveel aardige mensen. Maar het is ook een hele drukke baan. Dus je begint 's ochtends niet heel vroeg, maar om 9:00 of zo meestal. Maar alle vergaderingen zijn eigenlijk in de avonden en in de weekenden. Want ondernemers zijn mensen die hebben het overdag druk. Dus als ik een verhaal moet houden of een vergadering met leden, is altijd avond- en weekendwerk. Dus je werkt keihard. En ik zeg ook wel eens, VNO-NCW heeft 2 voorkanten. De ene voorkant is naar de politiek en naar de polder. En de andere is naar je leden. En met name die leden zijn ontzettend belangrijk. Die moeten zich goed thuis voelen bij je, want die betalen op vrijwillige basis contributie aan VNO-NCW. Er zit geen overheidsgeld in onze club. En dat heb ik als een hele belangrijke taak gezien, die leden goed bij me houden, zodat onze ledenband goed is en we financieel gezond zijn met een goede atmosfeer. En daar heb ik heel veel aandacht aan gegeven. Want als je leden weglopen, heb je ook als lobbyist geen enkele impact meer. Dus die 2 voorkanten, de politiek, de polder, is core business. Maar ik vind de basis van alles is die andere voorkant. En dat is een goede band met het bedrijfsleven.
En daar heb je veel tijd in gestoken. Ja. En in die zin komt er een meer relaxte tijd aan. Daar gaan we straks wel eventjes ook over praten nog, wat je nog allemaal voor plannen hebt. Maar toch denk ik dan, het moet toch ook een beetje gek voor je voelen dat je weg bent van de macht.
Nou, Ja, misschien gek dat ik dat zeg, maar er is een tijd van komen en een tijd van gaan, Diana. Dus ik heb altijd geweten van ik doe dit een bepaalde periode. En daarna komt er weer iemand anders en die trekt die kar. En ik zit er niet zo mee. Ik doe met heel veel plezier en met een heel lekker gevoel doe ik de deur straks achter me dicht. Want ik heb het een prachtige tijd gevonden. En ook in de Malitoren hele goede contacten met iedereen. Een prachtige tijd. Maar ik doe straks met genoegen de deur dicht. Iets anders is, ik stap dan in een nieuwe ruimte en daar moet ik invulling aan geven. En de afgelopen 6,5 jaar werd mijn agenda gewoon gemaakt. Weet je, de auto stond 's ochtends voor, ik stapte erin, 's avonds rolde ik eruit en in het weekend ging het door. En ja, straks moet ik dat zelf doen. En daar ben ik wel, dan ben ik heel eerlijk met je, die invloed heb jij op mij. Daar ben ik wel een beetje onzeker over. Denk van, hoe zal dat nou straks gaan? Want ik ben een man van alles of niks. Dus of ik werk me de tandjes, of ik doe werkelijk helemaal niks. Mm-hmm. En ik probeer nu een nieuwe balans te vinden. Ja, klinkt een beetje soft.
Nou ja, maar ik denk dat iedereen het zich levendig kan voorstellen. Ja,
een goede vriend van mij zei van, ja, je moet het zo zien, zei hij, van de afgelopen jaren hebben een heleboel mensen hebben het moeilijk gehad met jou en de komende tijd ga je het moeilijk krijgen met jezelf. Dat vond ik wel eigenlijk wel aardig.
Ja, dat is wel een mooie reflectiemoment. Laten we toch eventjes met jou in Prinsjesdag duiken. Want straks gaat de hele ceremonie op een heel uitgeklede manier. Gaan we dat zien en horen. Gaan we nou nog door iets verrast worden op jouw dossier wat in de miljoenennota staat?
Ik niet.
Nee, dat snap ik.
Nee, ja, kijk, wat ik even gezegd wil hebben is dit. Wij hebben de afgelopen 6 jaar, ikzelf voorop, steeds gepleit van ga investeren in de kapitaalgoederen, in de assets van je land. Denk aan spoor, denk aan wegen, denk aan alles wat te maken heeft met de energietransitie. Denk ook aan mooie kennisprojecten. Ga daarin investeren en voor Nederland is the sky the limit. Want we zijn een supereconomie en een heel bijzonder land. Daar heb ik heel lang op lopen tamboureren en uiteindelijk zie je daar nu vrucht van. Dus InvestNL is er gekomen, er komt Invest International en er komt het Wiebkefonds. En we zijn gaan investeren en dat gaat nu straks door. En dat is een ommezwaai die 6 jaar geleden haast niet bespreekbaar was. Als ik toen zei van jongens, denk eens aan een project als een Schiphol op zee. Of ik was de eerste die zei van Nederland moet een belang nemen in de holding van Air France KLM. Dan moest ik enorm opboksen tegen allerlei bezwaren. Want dat was nieuw voor de Nederlander, om dat zo te zeggen. En nu zie je het gebeuren. En dat is echt bijzonder en dat verdient veel hulde.
Ja, maar je ziet ook dat mensen daar kritisch over zijn. Dat belang genomen wordt in Air France KLM. Dus een deel is daar positief over. Maar er zit ook een hoop woede. Ik noem maar even de cultuursector die zoiets heeft van wij krijgen niks en dan gaan we wel in een Frans bedrijf participeren.
Ja, waardoor het dus ook minder Frans wordt en wij net zoveel invloed hebben als de Franse overheid. En dat was de bedoeling. Het is er in dit land zo dat iemand zegt iets en dan is het merendeel zegt van nou, dat is wel aardig. En er zijn ook altijd mensen die erop tegen zijn. Dus ja, daar moet je mee leren leven. Dat is het mooie ook van een pluriforme samenleving.
Je bent dus tevreden wat er uiteindelijk in die miljoenennota staat. Jij gaat daar natuurlijk niet meer door verrast worden. Toch horen we nu dat die verlaging van die vennootschapsbelasting op de helling staat. Hè. Dat is iets wat het bedrijfsleven heel graag wilde hebben. En dat glipt nu toch door de vingers.
Dat is als volgt gegaan, Diana, maar ik wil mijn opvolgster niet voor de voeten lopen. De VPB-verlaging, daar was een budget voor ingeruimd. Dus de afspraak is gemaakt in het regeerakkoord. Daar zijn we in de tijd nauw bij betrokken geweest. En dat geld wat daarvoor is ingeruimd, dat gaat nu. Dat blijft bij het bedrijfsleven. Daar hebben we zwaar voor gestreden. En ook vanuit de coalitie veel steun voor gekregen. Want daar heeft het bedrijfsleven ook zelf voor betaald. En dat gaat nu voor een stuk naar het lage VPB tarief, dus voor het MKB, dat die schijf wordt verlengd.
Dat is allemaal goed geregeld voor het MKB,
En het andere stuk gaat naar een investeringsstimuleringsregeling voor het bedrijfsleven. En dat vinden wij een goede zaak, want het kabinet zegt nu investerend de crisis uit. Ook een ding wat wij heel lang hebben lopen bepleiten, investerend de crisis uit. En bedrijven die dat doen, en bedrijven die bovendien mensen op de loonlijst hebben, die een forse loonlijst hebben, die profiteren daarvan. En dat is wat vandaag naar buiten zal komen. Dus er komt een verbinding tussen investeren
dus het voelt
en
niet
mensen
als een
op
verlies.
De loonlijst.
Het voelt niet als een verlies.
Nee, want het geld blijft bij de bedrijven en wordt ingezet op een effectieve manier.
Mm-hmm. Fijn dat je luistert naar BNR's Big Five van de CEO's.
The Big Five. Diana Matroos.
Mijn gast vandaag is Hans de Boer, scheidend voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Overigens, jouw opvolger die zit bij ons in de avondspits. Dus dat gaan we later allemaal vandaag horen wat zij te zeggen heeft. Ook over de miljoenennota, maar dit was in ieder geval jouw afdronk van het geheel. Toch komen we daarbij ook een beetje bij het beeld wat er is bij het bedrijfsleven. In jouw tijd bij VNO-NCW heeft het bedrijfsleven vaak onder vuur gelegen. Of het over de topsalarissen ging, over de kloof tussen het bedrijfsleven en de samenleving. Het sentiment is echt veranderd. Je hoort het beeld van de grote graaiers. Hoe kijk je zelf naar die kloof?
Ik denk dat er in onze samenleving sprake is van een kloof. Net als in heel veel andere samenlevingen. Een kloof tussen mensen die heel veel kansen hebben gekregen en ook hebben gepakt. En heel veel mensen die kansen om de een of andere reden niet hebben gekregen. En ik denk dat het heel belangrijk is dat we iedere keer opnieuw proberen om de samenleving zo in te richten dat die fair is voor iedereen. Zo kijken wij er als bedrijfsleven naar. En dat is ook de reden waarom wij tal van projecten onder handen hebben genomen. Denk aan bijvoorbeeld het 100.000 banen project. Dus 100.000 mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt aan werk helpen. Denk aan het brugproject, wat nu even een beetje naar de achtergrond is geraakt vanwege corona. Maar waar allemaal projecten in zitten waar het bedrijfsleven zeg maar de hand uitsteekt naar iedereen in deze samenleving die het moeilijk heeft. Denk ook aan zeg maar het initiatief dat echt vanuit het bedrijfsleven en het grotere bedrijfsleven is genomen, de Dutch Sustainable Growth Coalitie. En waarin wij als eersten in Nederland hebben gezegd van we moeten zwaar vergroenen en verduurzamen.
Ja.
Dus ik kijk naar die kloof en het zou heel raar zijn als je die kloof zou ontkennen. Kloven zijn er in de samenleving op allerlei manieren.
Maar de kloof is ook groter geworden, hè? Dat is wat we van alle kanten horen. Dus
ja, maar kijk, dat wil ik wel even goed met je bespreken. Want ik weet niet of die groter is geworden. Het beeld is dat misschien wel, maar of dat feitelijk ook zo is, daar wil ik wel even met je bespreken. Want bijvoorbeeld, als je het meet in economische termen, dan heb je daarvoor als indicator de arbeidsinkomensquote. Dus welk deel van het nationaal inkomen gaat naar de werknemers en welk deel naar de kapitaalverschaffers, de AIQ. Nederland is een van de weinige landen waar die AIQ de laatste 25 jaar zo ongeveer constant is gebleven. En als je hem nu zou meten, vandaag de dag, dan zou je zien dat die AIQ fors is gestegen. Dat is één ding. Een ander ding is, wij hebben vorige week of de week daarvoor heeft UNICEF zeg maar een landenranglijst gepresenteerd en gekeken naar de positie van kinderen. En dan blijkt dat Nederland in de wereld het beste land is om een kind op te voeden. Als je ook kijkt naar andere ranglijsten, bijvoorbeeld hoe gelukkig zijn mensen, dan zit Nederland altijd in de top 3. En als jij, daar maak ik wel eens een klein grapje over, als ik dan zeg tegen de zaal waar ik dan voor sta te praten, van ja, er staan twee landen boven ons, namelijk IJsland en Finland. En daar willen jullie geen van allen wonen. Dus feitelijk,
te koud,
feitelijk zijn we nummer één.
Dus, ik vind het heel fijn dat je die data noemt. En dan denk ik van, is het dan alleen maar sentiment?
Nee, daarom was ik ook begonnen, heel meegaand, met je vraag. Er zijn kloven, en daar wil ik het straks heel graag nog even met je over doorpraten. Er zijn kloven, maar het beeld dat die kloven alsmaar groter worden, en met name ook het beeld dat het bedrijfsleven daar schuldig aan zou zijn, dat beeld klopt niet. Dat is een frame geworden. Mensen zijn zich ergens aan gaan ergeren. En die hebben dat uitvergroot. En ik vind dat je op een gegeven ogenblik, als de feiten daarmee niet stroken, dan kan je wel zeggen, ja, de gevoelens zijn dit. Het SCP heeft onderzoek gedaan naar dat, et cetera. Dus ik wil de gevoelens wel serieus nemen, maar ik wil de feiten die eronder liggen, wil ik wel op het tafeltje houden. En nou, dat gesprek voeren
maar dan wil ik
nu
toch. Ik vind het heel fijn dat we dit kunnen bespreken. Want ik merkte ook gisteren in het gesprek met Marjan van Loon van Shell, kwamen we ook op dit punt. En daar kwamen we niet helemaal goed uit. Als ik dan even daar tegenover mag stellen. Dat we zien dat Klaas Knot zegt dat de burger veel minder heeft geprofiteerd van de markt dan uiteindelijk het bedrijfsleven. Als we zien dat minister van Staat, Herman Tjenk Willing, die 2 weken geleden bij mij te gast was, die zegt we moeten stoppen met dat marktdenken. Het heeft gezorgd voor dat die kloof groter is geworden. Hè. Dat is toch echt iemand die ik in ieder geval ontzettend serieus neem. We zien Hugo de Jonge, dat is van jouw eigen partij, van het CDA, zien we nu bewegen. We moeten ophouden met dat liberale denken. Die tijd is uitgewerkt. En zelfs Rutte wijst met een vinger naar het bedrijfsleven. Dat zijn toch ook feiten die daar tegenover staan?
Dat zijn geen feiten die daar tegenover staan. Dat zijn opvattingen die daar tegenover staan. En die opvattingen die mag je hebben. En ik zal niet zeggen dat het pure nonsens is. Dat zeg ik niet. Maar ik ga even terug, ik probeer zo feitelijk mogelijk te zijn, Diana. Ik ga even terug naar, zeg maar, vlak voor de coronacrisis. Dus pak een beet december vorig jaar, januari, nu huidige jaar. Toen had Nederland de laagste werkloosheid ooit. En toen was ik, in die periode, was ik op bezoek bij het college van BMW van Rotterdam, want we maken zo'n rondje langs de grote steden, en daar was aanwezig de baas van het Albeda College, het ROC, heel groot ROC in Rotterdam. En die zei tegen mij, Hans, of een leerling nou Ahmed heet of Peter, ze komen allebei even makkelijk aan een stageplek. En je moet weten, ik was vroeger voorzitter van de Taskforce Jeugdwerkloosheid, een van de meest bijzondere.
Dus je bent betrokken op dat punt?
Ja, zeer betrokken, want ik vind echt, jongeren, die moet je de kans geven en die moeten gelijke kansen hebben ook. Dat is, zeg maar, de basis voor integratie. Dus het mag niet zo zijn, daar ben ik heel strak in, dat iemand die de verkeerde achternaam heeft of een iets ander kleurtje heeft, dat die op een achterstand komt te staan ten opzichte van Jan, Piet of Klaas.
Maar we weten allemaal dat arbeidsdiscriminatie er is. En daar zijn ook cijfers over.
Die is er en dat vind ik heel erg. Dat vind ik echt heel erg. Maar door economische groei kom je dus in de situatie dat mensen kleurenblind worden. En dat was de situatie in, nou, zeg maar, vlak voor dat de coronacrisis uitbrak. En dan zeg ik van, ja, doe nou niet alsof we met z'n allen niks bereikt hebben. Incasseer even het feit dat de marktwerking en het feit dat onze economie zo goed draaide, dat ook heel veel goeds heeft gebracht. Ik zeg het direct achteraan, Diana, ik zeg het direct achteraan, er is nog zat te verbeteren. Met name op dat punt van, hoe zorg ik dat het jongetje het wiegje niet op de goede plek stond, goede kansen heeft.
Ja, en dan toch fascineert het mij dat we Rutte, dat is de man van de VVD, hè, de partij voor de ondernemers, dat die intussen ook met dat vingertje wijst. Nou, hoe verklaar je die? Want je zegt het is een opvatting, maar het is wel de premier.
Ja, zeker. Daar hebben we ook een stevige discussie over gehad, hij en ik. Hij heeft toen, dat was in Aalsmeer, en dat was inmiddels denk ik een jaar, anderhalf jaar geleden, op een partijbijeenkomst heeft hij gezegd: de winsten klotsen over de plinten. Ondernemers, zorg dat dat geld terechtkomt bij werknemers. Dat was één opmerking. De tweede opmerking die hij maakte was dat hij zei: ondernemers, met name CEO's, laat je kop zien op de televisie en leg uit wat je aan het doen bent. Nou, wat betreft dat tweede punt, daar hebben we met onze leden goed over gesproken. En je hebt de laatste tijd, heb je meer dan vroeger, heb je CEO's op de buis en op de radio gehoord.
Eens, dat vind ik ook. En ja. Daar zijn we ook heel erg blij mee. Want het was altijd moeilijk om ze te krijgen. En ze zijn er. Ja. Dan moet je me toch uitleggen hoe dat dan komt. Dat die beelden die er dus zijn. En nou ja, we hebben allebei van twee kanten daar bepaalde feiten met elkaar van gewisseld. Maar het beeld verandert niet. Dus ondanks het feit dat zij dus komen, is dat beeld niet veranderd. Dus wat gaat er dan niet goed in het verhaal? Weten de machtige mensen in het bedrijfsleven, de bedrijfselite, wat er op straat speelt? Voelen ze die gele hesjes die we natuurlijk hebben gehad? Het zorgpersoneel dat zich niet gewaardeerd voelt? En zo kan ik nog wel even doorgaan. Ja. Hè? Ik bedoel, er is echt wel feitelijk iets aan de hand. Iets
zeker.
Wat Cenk Willink ook echt goed omschrijft.
Ja, maar dan, toch, Cenk Willink kan omschrijven wat hij wil. Maar bijvoorbeeld als het gaat om medewerkers in de zorg, bij de politie, het onderwijs, dan heeft de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid heeft daar een heel aardig rapport over geschreven. En dat is dus wel feitelijk. Dat is ongeveer gelijktijdig uitgekomen met het verhaal van Boslab, wat veel meer aandacht kreeg. Maar de WRR heeft gezegd, met name in die semi-publieke sectoren zijn werknemers ontevreden. En de ontevredenheid zit hem in het feit dat zij hun professionaliteit onvoldoende kunnen uitoefenen. Zij zitten gevangen in een netwerk van bureaucratie. En in plaats van zeg maar dat ze een boef vangen, moeten ze de hele tijd rapporten zitten invullen. Dat is wat in dat WRR-rapport staat. En als de heer Willink dan zegt van ja, er is te veel marktdenken, dan heeft hij dat rapport niet gelezen. Want dan had hij moeten zeggen van joh, er is te veel bureaucratie. En dat had hij moeten zeggen. Dus omdat het nou toevallig de heer
Cenk Willink
is, denkt hij van nou, dat beeld dat zal wel waar zijn.
Maar die bureaucratie maar daar zet Hans heeft de Boer, hij ook omschreven hoor.
Daar zet Hans de Boer het volgende tegenover. Ja. Kijk, Diana, je gaat nog even lekker door, want het was nou, tot nu toe core business.
Weet je, hou even je punt.
Core business van mij om vervelende vragen te beantwoorden.
En daar gaan we straks ook mee verder. Want we gaan zo naar het tweede deel toe. En dan wil ik toch van je weten van hoe dat nou komt dat dit beeld dan toch zo blijft liggen. Wie framed dat dan en wie heeft daar belang bij? En wat voor Nederland moeten we gaan zijn? Ja. Tot zo.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Welkom terug bij het tweede halfuur van BNR's Big Five. Deze week praat ik met de top van Nederland in BNR's Big Five van de CEO's. En mijn gast vandaag is Hans de Boer op zijn laatste dag als voorzitter van de werkgeversorganisatie VNO-NCW. Dus eigenlijk ook het afscheidsinterview. Hans, we waren net gekomen tot een heel belangrijk punt, die kloof tussen de samenleving en het bedrijfsleven, waarvan jij eigenlijk zegt van ja, is die kloof wel groter geworden? Die kloof is er en daar maken we ons zorgen over, maar die kloof is niet per se groter geworden. Nou, ik heb daar wat beelden tegenover gezet en ook wat opvattingen van nou, een indrukwekkend lijstje, waaronder zelfs onze eigen premier. Hoe komt het nou dat beeld er is, denk jij?
Als het goed gaat met het beeld betreffende de bedrijven die het niet goed zouden doen. Hè? Dat is eigenlijk waar je over spreekt.
De grote graaiers, doen voor de samenleving, et cetera.
Ja. Nou kijk, wat mij is opgevallen in de laatste ruim 6 jaar is dat het beeld verandert in de tijd. Toen ik aantrad, dacht heel Nederland, dat stond toen ook in de kranten, Nederland gaat nooit meer groeien. 0% groei, misschien 0,5%. Zo stond dat toen in de kranten. En ja, we moeten. En hoge werkloosheid, dat hoort erbij. En wat kunnen we eraan doen? In die tijd was er veel oor naar wat het bedrijfsleven zei. Niet zo lang daarna kwamen er Amerikaanse private equity partijen. Die wilde, Heinz Kraft, dat is geen private equity, maar wel iets in die geest. Die wilde Unilever overnemen en PPG wilde Akzo Nobel. Toen is er een kamerbrede motie aangenomen. En die zei van, kabinet, zorg dat deze bedrijven niet uit Nederland worden weggekocht, weggejat. Dat was ook de tijd waarin Nederland zei van over de KLM, jongens, dit is een parel voor Nederland. Frankrijk heeft te veel inbreng, doe er wat aan. Toen, ik heb steeds over gezegd van jongens, natuurlijk kan Nederland groeien, je moet investeren. Nou, het is gebeurd, we zijn gaan groeien. Toen, op een gegeven moment gaat Nederland zich dan welvarend voelen. En dan zijn er bepaalde mensen die zeggen van, oh, nou, het loopt lekker, dan kunnen we nu het bedrijfsleven wel eens even aanpakken. Dat beeld is door een aantal partijen neergezet, in de Tweede Kamer, maar ook zeg maar vanuit de milieuhoek is dat neergezet. En dat frame is een eigen leven gaan leiden. En wat ik nou vind is, en dat heb ik ook tegen mijn leden gezegd, van jongens, jullie laten je te makkelijk in de hoek zetten. Want ten eerste, als je dingen fout doet, wees fair en square en zeg van, ik heb het fout gedaan, ik ga het anders doen. Maar vergeet niet de goede dingen die je ook doet om die te melden. Nou, ik heb je net een aantal voorbeelden genoemd van hoe wij best heel redelijk presenteren. Heel redelijk, eigenlijk het beste in Europa en een van de beste in de wereld presteren op economisch gebied. En hoe dat ook leidt tot heel veel baankansen.
Ja, maar die ziet iedereen ook. Ja. Alleen de discussie die gaande is, profiteert iedereen daar wel voldoende van. Hè? Ik bedoel, als ik even de topman van Shell pak, die had op 1 januari om 2:30 'smiddags had hij al het minimum loon binnen. Hè? Dus zo wordt er ook naar gekeken. Is er dan daar toch niet ergens iets scheef gegroeid wat het bedrijfsleven niet goed aanvoelt?
Kijk, Diana, als jij over de topsalarissen begint, dat loopt inderdaad enorm uiteen met wat een verpleegkundige verdient. Of een leerkracht, of een politieagent. Dat loopt enorm uiteen. En als je mij vraagt van Hans, verdedig dat verschil, dat is niet te verdedigen. Het enige is dat ik kan zeggen van ja, de Nederlandse toplieden verdienen nog bescheiden als je het vergelijkt met de partijen met wie ze zeg maar op wereldschaal concurreren. Dan verdienen ze nog bescheiden. En het is net als met de voetballerij. Wat je ziet is dat je hebt hele goede Nederlandse voetballers, vooral jonkies. Wij betalen in Nederland zeg maar een topper bij Feyenoord, die verdient 1 of 2 miljoen per jaar. Die krijgt een aanbieding van Chelsea en die gaat daar 15, 20 miljoen verdienen. En die marktverhoudingen zijn er. En ja, daar kan je alleen door internationaal optreden, kan je daar wat tegen doen. Maar als mensen tegen mij zeggen, Hans, vind je dat niet een beetje scheef gegroeid? Dan zeg ik van, nou ja, het zou allemaal wel een tandje minder kunnen. Dus dat ben ik met je eens. Maar iets anders is dat... Dus, ze verdienen veel en voor mij is dat een onverdedigbaar ding. Dus het is een fact of life. Ze verdienen veel, maar zeg dan niet dat die bedrijven het slecht doen in Nederland. Want dankzij die hele grote bedrijven vindt in Nederland ontzettend veel research plaats en kunnen jongelui vanuit universiteiten, et cetera, kunnen zich ontplooien en ook internationaal carrière maken. Dat is toch een mooi ding. Dankzij die grote bedrijven hebben de lunchrooms op de hoek hebben werk, et cetera, et cetera. Dankzij die grote bedrijven.
Maar uiteindelijk gaat het om, dat zie ik ook allemaal, natuurlijk. Ja. Is een enquête ook uitgevoerd door NL 2025. En die, uit die enquête blijkt dat Nederland veel meer saamhorigheid. Ze hebben een enquête gedaan onder 145.000 inwoners. Hè, maar ook de grote bedrijven zijn daarbij betrokken. Jij bent al heel lang een leider. Wat zou je nu, en je hebt jezelf eerst die grote broer genoemd, wat zou je nou die grote bedrijven adviseren met het beeld dat er in ieder geval is over dat bedrijfsleven en de wensen die Nederlanders hebben, meer saamhorigheid, meer we willen meer profiteren allemaal van de welvaart. Wat zou je de bedrijven adviseren?
Nou, Adviseren is één ding en doen is iets anders. Kijk, we hebben met z'n allen gezegd binnen VNO-NCW... we starten het brugproject op. En we gaan met z'n allen gaan we projecten oppakken... het bedrijfsleven in de leidende rol... waar Nederland als geheel ook op een directe manier van profiteert. Dus denk aan een project als bijvoorbeeld het Schuldenlab... waar mensen die in schulden zijn, worden geholpen... En op het goede pad worden gezet. Daar is het grote bedrijfsleven, banken, verzekeraars... op een enorme manier bij betrokken. Alles wat te maken heeft met stageplekken... jonge jongens en meiden een kans geven om carrière te maken. Dat soort zaken. Veiligheid op straat, daar kunnen wij een veel grotere rol in vervullen. Nou, dit project had eigenlijk nu... Ja, dat was mijn wens. Dat had ik ontzettend graag zeg maar in volle glorie neer willen zetten. Maar vanwege corona zijn de prioriteiten even anders komen te liggen.
Maar dat zijn allemaal zaken om op te pakken op de langere termijn?
Nee, niet langere termijn. Want ik zou je vertellen, mijn zeer gewaardeerde opvolger Ingrid Thijssen... die gaat hier volle bak mee aan de gang.
Ja, maar wat zou je dan zeggen tegen die CEO's, Hans, als die grote broer? Gewoon even mannen en vrouwen onder elkaar.
Jongens, hou de kerk in het midden. Hou de kerk in het midden. Wees een goede vaderlander. Je mag echt in dit land heel goed verdienen... want niemand loopt daarover te mouwen... maar hou de kerk een beetje in het midden. En waardeer wat we hebben in dit land. Hier kunnen de kinderen nog op het fietsje naar school. We hebben gewoon een superland, maar we zijn ook een heel egalitair land... Speel daarmee. Dat is mijn oproep. Laat je ook zien in programma's zoals dit bijvoorbeeld. Want kijk, jij moet nu ook even je best doen om mij het vuur aan de schenen te leggen. Want anders dan doen jullie het niet goed. Maar ga hier gewoon zitten en doe je ding. Want er is zoveel goeds te melden over de rol van het bedrijfsleven in Nederland. Echt waar, zonder bedrijfsleven lagen we met z'n allen in de goot hier.
Ja, is dit jouw laatste actie als lobbyist, Hans?
Nou, als lobbyist, kijk, ik ben er altijd van om de kerk in het midden te houden... en om fair en square door het leven te gaan. Zo ben ik een beetje opgevoed door mijn oude vader... anders kreeg ik een lel tegen mijn hoofd. En ook door mijn broers. Dus zo moeten we gewoon door het leven.
En als ik dan aan jou zou vragen, op jouw laatste dag... je mag best een beetje opscheppen bij het afsluiten van je carrière. Wat maakt jou een goede leider?
Kijk, je hebt leiders die zitten... bijvoorbeeld als je in legertermen praat... die zitten diep in een bunker... en die geven leiding via beeldschermen. Zo'n leider ben ik niet. Ik ben een leider, dat heb ik bij mijn bedrijven altijd gedaan... die zeg maar in de frontlinie meestrijdt... en die zelf ook laat zien dat hij wat kan. Dat is mijn manier van doen. Ik ben ook niet geschikt voor... hele grote abstracte leiderschapsposities. Daar ben ik niet geschikt voor. Ik ben geschikt voor... mijn grootste bedrijf dat ik ooit heb geleid... had een dikke 100 man. Bij VNO-NCW werken er 200. Ik hou daarvan. Want dan ken ik de mensen nog met wie ik moet samenwerken. Tegelijkertijd is het nu zo dat op wereldschaal... moet je wereldomspannend kunnen werken. Dat soort van grote multinationals hebben wij in Nederland gelukkig heel veel. En die vereisen een ander soort leiderschap. En die mensen hebben wij gelukkig ook. En waardeer dat nou. Ik heb gezegd, zie daar de schoonheid van. We hebben een combinatie van grote multinationals... middenbedrijven, familiebedrijven en kleine bedrijven. Ik heb altijd in dat middensegment gezeten. Maar de schoonheid daarvan is dat we ze alle drie hebben... en dat ze elkaar aanvullen... en dat zij door mensen werk te geven, belastingen te betalen... premies, hier research and development doen... is dat ze elkaar versterken. En met die float van heel groot, middelgroot en klein... gaan we de wereld over.
Dus dat is weer dat beeld van... je vindt dat daar meer waardering moet komen... dat we die combinatie goed moeten zien.
Ja, en ik denk eerlijk gezegd, Diane... dat het gros van de Nederlanders die waardering ook heeft. Alleen er zijn een paar mensen die de hele tijd lopen te mouwen... van nou, het gaat niet goed en die krijgen erg veel aandacht. Maar de gemiddelde
Nederlander...
Met
welk belang dan? Met welk belang dan, Hans?
Ja, omdat... Hoe is dat? De gemiddelde Nederlander realiseert zich... dat hij of zij werk moet hebben... En dat we met z'n allen concurrerend moeten zijn in de wereld. Omdat als we dat niet meer voor elkaar krijgen, dan verliezen wij welvaart. En dan, daar is ook de verpleegkundige de dupe van. En daar is iedereen de dupe van. Dus je basis moet op orde zijn. Het is goed marxisme, maar ook iemand als Bill Clinton had dat in de gaten. It's the economy, stupid. En dat inzicht zou steviger verankerd moeten zijn in de Nederlandse samenleving. En daar heb ik erg mijn best voor gedaan, maar het is niet gelukt, Diana.
En dat lijkt me heel frustrerend.
Ach nee, ik heb mijn best gedaan. En ik denk dat het gros van de mensen het wel ziet. Maar ja, die komen niet bij jou voor de microfoon of op de camera.
Nou, dat waag ik te betwijfelen, hoor. Maar we zullen wel even namen en nummers uitwisselen na de uitzending. Maar volgens mij heb ik een hele mooie line-up deze week die dat beeld ook mogen vertellen hier bij ons op BNR. Zometeen praat ik verder met Hans de Boer, scheidend voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hoi.
BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos.
Je luistert naar BNR's Big Five van de CEO's. Mijn gast is Hans de Boer, de scheidend voorzitter van werkgeversorganisatie VNO-NCW. Hans, we hebben natuurlijk de kettingvraag. En morgen heb ik weer een hele mooie nieuwe gast. Dat is de CEO van het havenbedrijf Rotterdam, Allard Kastelein. Wat zou je hem willen vragen?
Ik heb eigenlijk twee vragen. De eerste vraag is: waarom loop je steeds te liegen over je handicap bij golf?
Want die is niet zo best?
Nou, hij heeft een veel betere handicap dan ik heb. Maar ik heb laatst een rondje met hem gelopen. Toen dacht ik van, nou, valt eigenlijk wel een beetje mee. En de tweede vraag, daar gaat het natuurlijk om, is kijk, hij geeft leiding aan een van de echte zeg maar drijvers van de Nederlandse economie. Het hele Rotterdamse havencomplex. En mijn vraag zou zijn, Allard, goede man, als jij het nou voor het zeggen had in Nederland, wat is dan jouw persoonlijke top 3 van projecten om te gaan investeren, om in te gaan investeren vanuit het zogenoemde Wiebke-fonds?
Oké, ik ga dat aan hem vragen. Ik vind het toch ook wel leuk om bij uitzondering nog een kettingvraag te laten stellen door jou aan jouw opvolger Ingrid Thijssen, want die is eind van de middag te gast bij Spitsuur op BNR. Je kent haar natuurlijk intussen goed, maar wat zou toch een mooie vraag zijn wat zij met haar kunnen meenemen?
Ingrid, goede vrouw, heb je al bedacht hoe je, net als ik, gedurende de komende tijd en het harde werken, wat dat met zich meebrengt, daar heb je ondertussen wel zicht op, hoe je zeg maar de humor bewaart en ook een beetje kan blijven lachen?
Ik denk dat dat heel goed aansluit bij hoe jij zelf in elkaar zit, want ik hoor jou heel vaak lachen. Is dat ook wat je typeert als leider?
Ja, ik vind, als ik een dag niet heb gelachen, dat heb ik een dag niet geleefd. Ik put ontzettend veel energie uit mensen die zeg maar dingen met humor benaderen. Mijn beste vriend en zakenpartner Hans Kamps heeft mij wat dat aangaat door dieptes heen gesleurd. Die man die ziet overal humor in en kan geweldig leuk uit de hoek komen. En daar heb ik ontzettend veel van geleerd en steun aan gehad. En dat heb ik ook altijd overal doorgezet. Dus ook als de spanningen hoog op gaan, dan kan Hans best nog wel een geintje verdragen of een geintje entameren. Want kijk, het is wel zo, Diana, dat in zekere zin werken wij toch in een luxe omgeving. We zitten niet in Kamp Moria of in Libanon. We zitten in een land waar we toch heel welvarend zijn. En als je dan als persoon bijvoorbeeld en ook nog eens een keer het geluk hebt dat je in goede gezondheid bent en zo meer, dan kan je wel. Dus al die mazzel heb ik, hè, als persoon. Dus anderen hebben dat niet. Niet alle anderen hebben dat, moet ik zo zeggen. Maar heb ik als persoon. En als je dan niet in staat bent om te relativeren en een grap ergens in te zien, dan doe je iets niet goed. Je moet een soort van lichtheid en vreugde
brengen. En zijn dat ook jouw Friese roots die je met je meeneemt? Of zijn dat juist andere waarden die jou dat hebben gegeven?
Nou, ik kom wel uit een gezin waar veel werd gelachen vroeger. Er zat veel humor in ons gezin. En dat heb ik wel meegenomen, maar ik denk dat ik dat verder heb gecultiveerd. En ja, ik heb op een gegeven ogenblik heb ik ingezien van, ja, als het je voor de wind gaat, En dat gaat mij echt voor de wind. En daar ben ik dankbaar voor. Hè? Niet arrogant, maar dankbaar. Dan mag je ook wel een beetje lichtheid en vreugde om je heen brengen. En dat probeer ik te doen op mijn manier. Het lukt niet altijd, maar dat probeer ik te doen. Waarom niet? Ik bedoel, deel dat met anderen.
Deel dat. Want als ik jou zie, dan zie ik ook dat je ook mensen kunt ontregelen. Soms doe je het op een botte manier, soms op een charmante manier, als ik het zo mag zeggen. Is dat bewust dat je dat ook inzet als een soort leiderschapsinstrument?
Nou ja, ontregelen. Kijk, dat is niet een doel van mij, maar zeg maar even de spanning eruit halen. En dat kan op allerlei manieren. De spanning uit een gesprek halen of even een andere kant op gaan. Dat doe ik wel bewust, ja. Maar ontregelen, dus echt iemand in verlegenheid brengen, dat zal je mij niet vaak. Dat doe ik niet. Ik probeer iedereen goed te behandelen. Zelfs mensen met wie ik wel eens een probleem heb gehad. Ik vergeet het niet, maar ik vergeef het wel.
Ik denk dat ik nog een mooie vraag heb van mijn gast van gisteren. Dat is Marjan van Loon, CEO van Shell Nederland. En zij had deze vraag voor jou.
Morgen is volgens mij zijn eerste dag vrij of zijn laatste dag werk. Dan weet ik niet hoe hij er tegenaan kijkt. En ik zou heel erg benieuwd zijn wat er dus bovenaan op zijn bucketlist staat. En wat niet werkgerelateerd is, waar hij zich op gaat richten in de komende tijd.
Ik hou enorm van natuur en ook van reizen. En ik heb over de hele wereld gedoken. En ik had eigenlijk, het is een heel luxe ding, maar ja, wat maakt het ook uit? Ik had eigenlijk me voorgenomen om de komende maanden, zeg maar, de Galapagoseilanden te bezoeken. En ik wil nog eens een keer naar Antarctica. Dus ik had eigenlijk dit soort van grote projecten in mijn hoofd.
Ja.
Maar vanwege corona zullen we nog een jaartje moeten wachten. En denk ik dat ik de komende tijd veel in mijn tuin zal doorbrengen. En thuis. En, en nu is in die sfeer is mijn grote doel: hoe word ik een goede echtgenoot?
Want dus, daar heeft het aan ontbroken, Hans?
Nou ja, ik heb wel mijn best gedaan, maar ik was natuurlijk weinig thuis. En nou ben ik het straks wel. Dus dat moet even wennen, denk ik. En daar ben ik wel.
Ik denk dat zij er ook aan moet wennen, of niet?
Ja, zeker. Zeker. Nee, we hebben het er af en toe over. En zij is. Zij ziet donkere wolken. En we moeten er wat van maken met z'n tweeën. Dus dat wordt mijn doel. En ook uitdaging.
Ja, en dan tegelijkertijd denk ik, joh, Hans gaat helemaal niet met pensioen.
Nou, ik zou je vertellen, Diana. Ik heb het heilige voornemen om niet als een malle baantjes te gaan verzamelen. Daar heb ik niet zoveel zin in. Dus,
nee, maar ik heb het over iets groots. Ministerschap. Ik bedoel, de verkiezingen zijn aanstaande.
Nou, nee, je weet zelf dat ik soms ook vrij pittig uit de hoek kan komen. En als ik dan in een Tweede Kamer kom en de mensen gaan allemaal dingen zeggen waarvan ik denk van ja, dat is puur politiek en niet op inhoud. Dan weet ik niet of ik het geduld kan opbrengen om dat zeg maar dan goed te beantwoorden. Dus
dat zou jou niet echt passen.
Nee, ik ben een projectenman. Ik hou ervan om zeg maar als er een probleem is, om dat om te vormen naar een project en te zeggen van laten we dat goed gaan runnen. Bijvoorbeeld mensen komen niet aan werk. Laten we een goed project in elkaar steken en zorgen dat mensen aan de slag komen. Of we hebben een probleem met de inrichting van Nederland. Er kunnen nu niet genoeg huizen worden gebouwd. Laten we de Lelylijn aanleggen naar het noorden. Een snelle verbinding. Zodat mensen ook daar kunnen wonen en op afstand kunnen werken. Dat soort dingen. En ik ben. Dus, en ik geloof in de kracht van een project. Dus een uitdaging.
Je bent een praktisch persoon.
En ik denk ook dat als je dat doet, als je projecten succesvol inricht, dan zien de burgers van het land ook, hé, er gebeurt wat.
Ja.
En ik denk dat dat bijdraagt aan zeg maar saamhorigheid. Zo begon jij deze uitzending. Ik denk dat dat bijdraagt aan saamhorigheid. Dus een project is ook een metafoor van samen ergens de schouders onder zetten. En ja, daar geloof ik in. En toevallig kan ik dat ook een beetje. Dus als er eens een heel mooi project zou komen, wat voorstelt.
En dan, ze vragen dan zien me daarvoor, we jou daar terug. Nou, maar in ieder geval niet in de politiek.
Nee.
Uiteindelijk stap jij straks in die auto met chauffeur nog.
Ja.
Je gaat naar huis, Prinsjesdag gaat lopen. Is er ook iets wat je gaat missen als kiespijn? van dat hele circus?
Nou ja, kijk. Je moet met name zeg maar in de contacten met journalisten enorm uitkijken wat je zegt. Want een uitspraak kan soms enorm worden uitvergroot of in een ander daglicht komen te staan. En daar heb ik me wel eens wat slechter bij gevoeld in de afgelopen periode. En ik ben heel blij dat dat straks voorbij is. En dat de kleerscheuren, want iedereen die wat doet, hè, waar gehakt wordt, vallen Spaanders. Maar iedereen die wat doet in dit land, die krijgt bij tijd en wijle een goed pak op zijn sodemieter. Dat heb ik ook een paar keer gehad. En dat is geen vreugde. Dat doe je niet voor je lol. Dus ik ben blij dat dat straks over is. En ik wens mijn opvolger die ook toe dat zij daar voor behoed wordt.
Goed, ik wil je heel hartelijk danken dat je hier op je laatste dag bij ons wilde zijn. Bij BNR, bij BNR's Big Five. Dank Hans de Boer en alle succes met alle nieuwe dingen die je gaat doen. En natuurlijk zijn alle afleveringen zoals altijd van BNR's Big Five terug te luisteren. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar natuurlijk straks het programma Jurgen Rijman, of het programma Ask Me Anything moet ik zeggen, met Jurgen Rijman. En ik wens iedereen een hele mooie zonnige dag gelukkig.
Ook Diana Matroos vind je in de BNR-app.
Ja, inderdaad. Je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five. Ook handig in de BNR-app. Breaking nieuwsmeldingen, maar ook het allerlaatste zakelijke nieuws. En je vindt in de app alle BNR-podcasts, waaronder Wetenschap Vandaag.
Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.